geliefde gemeente, letten wij deze middag op de Heidelbergse Catechismus, zondag 21, vraag en antwoord 56. Zondag 21, vraag en antwoord 56. Daar wordt gevraagd, wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Het antwoord luidt dat God, om het genoegdoen van Christus willen, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Tot zover. Ik geloof de vergeving van zonden. En wel van al mijn zonden, van mijn aard, op dat. Ik geloof de vergeving der zonden, van al mijn zonden, van mijn zondige aard, op dat. Dat is wel een heel belangrijk belijden, of onderdeel van het belijden, de vergeving der zonden. En er staat zo opmerkelijk, wat al eerder ook beleden is, wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Immers, vergeving van zonden, dat is niet iets wat je bij jezelf naar anderen toe kunt bewijzen. Je kunt niet zeggen van, nou kijk, hier is het. Ik heb vergeving. Ook als een ander dat zegt tegen je. En je zou zeggen, ja, maar dat geloof ik niet. Hoe zou die dan je kunnen bewijzen dat ze zonde vergeven zijn? Wij weten, je zou op christelijk erf kunnen zeggen, nou ja, dat komt dan wel uit in de praktijk van het leven. Die vergeving van zonde. In die ootmoedige erkentenis, of wat in Psalm 51 staat, in die vrijmoedige geest die de zondaars de wegen leert. Maar goed, ook dat is niet een soort bewijs, zoals het menselijk verstand dat graag wil zien. Dat menselijk verstand, dat neemt daar geen genoegen mee, dat is daar niet mee bevredigd. Het is een zaak van het geloof. En het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet. Abraham geloofde God en de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. David zegt wel, gelukzalig is de mens wiens zonde vergeven, wiens overtreding bedekt is. Wel gelukzalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Hoe maak je dat nou hard? Zoals mensen dat graag willen. En laten we eerlijk zijn, zoals we het zelf ook eigenlijk wel zouden willen. Omdat wij zijn mensen. Wij zijn zulke mensen. Die zeggen, ja, maar wat kun je nou wel zeggen? Of dat kan nou wel in de Bijbel staan. Maar Hoe weet ik nou dat dat voor mij geldt? Dat mijn zonden vergeven zijn. Allemaal. Moeten we dan niet zeggen hoe vaak, of trouwens het is de aard van het ongeloof, om te twijfelen. En om een vraagteken erachter te zetten of de ene dag wel en de andere dag niet te geloven. Natuurlijk, ik weet wel, wij zijn daarin ten diepste afhankelijk van de werking van Gods Heilige Geest. Maar we zullen toch ook oog ervoor moeten krijgen dat wij zelf daartegen in bezig zijn. Je kunt de Heer moeilijk de schuld geven. Wie heeft niet in het verborgene of in een duistere plaats gesproken? Maar het is dat ongelovig woelen en werken van ons mensen dat alles relativeert. Soms is het goed om te relativeren, maar als het over Gods woord gaat, is het een groot kwaad om te relativeren. Dat gelooft gij. Het is nodig, en daarom een klein uitstapje. Het is nodig dat we eens even letten, wat is dat nou? Wat is nou, ja, het gaat over zonde uiteraard, al mijn zonde, vergeving. Zeg daar iets, is iets naders over. In de eerste plaats dit. Wij kunnen nooit God bewegen tot vergeving. Je kunt niet zeggen, ik heb mijn schuld beleden, ik heb berouw gehad en de Heer vond het zo erg dat de Heer zei, ik neem die tranen van jou aan en ik zal ze kwijtschelden. Dat kun je niet zeggen. Kijk, overal op de wereld vind je die gedachte bij allerlei godsdiensten. Kijk, God is boos. En nu moet ik proberen God weer voor mij aan mijn kant te krijgen. En wat zie je dan? Mensen gaan offers brengen. Ze sparen soms kosten nog moeite om die vertorende God, die boze God, weer vriendelijk te maken. Dat hij op een gegeven ogenblik zal zeggen, nou is het wel genoeg. Je hebt nou zo je best gedaan, je hebt nou zoveel voor me gedaan, je hebt zo voor me gewerkt, je hebt zoveel offers voor me gebracht. Je hebt voor me gevast, je hebt gebeden, je hebt geroepen. Nou vind ik dat je wel genoeg betaald hebt. Zo is het eigenlijk overal. Dat zit er bij een mens ontzettend diep in. Het weer goed maken. Vanuit onze situatie, vanuit ons doen en laten, het weer goed maken. Dat kruipt overal tussen. Ook bij Israël. Hoe was het nou bij Israël? Bij Israël was het zo. God had dat volk afgezonderd. Tot een heilig volk. Maar God had tegelijkertijd duidelijk laten weten. Wil het goed zijn tussen mij en tussen u? Dan mag er geen zonde zijn. Dan mag er geen afgoderij zijn. Geen hoererij, noem maar op. Alles wat je geschreven vindt. Want als dat er is, dan is de verhouding kapot. Dan kunnen we niet verder. Zonde, dat is overtreding tegen de liefde tot God en tot de naaste. En dat mag niet. Dat kan niet. Dat is onbestaanbaar, zegt God, want ik ben heilig. En als we nou samen verder moeten, dan betekent dat dat jullie ook heilig zullen zijn. Niet alleen afgezonderd, maar dat je ook wandelt naar mijn wil. Dat komt dan hierop neer. Als God de Heer een verbond aangaat met dat volk. Dat de Heer heilig is en dat hij zegt, wandel nou in mijn wegen. Anders kan het niet. De zonde maakt een scheiding tussen God en tussen ons. Maar ja, dat heeft God wel gezegd. Maar, doen de mensen het nou ook? En deden de mensen het nou? En doe ik het? Al gauw blijkt van niet. In dat Deuteronomium 31 bijvoorbeeld, daar staat dat ze dat verbond van God vernietigen. Dat is sterk gezegd. Gewoon vernietigen. Ze maken het kapot. De verhouding maken ze kapot. Door niet te luisteren naar zijn goede wil en woord. En toch, let nu goed op hoor. Omdat God genadig is. Niet omdraaien. Omdat God genadig is. In zijn diepe goddelijke hart, dat die genade wil bewijzen, daarom gaf God de mogelijkheid van het offer. Een offer. Het is niet zo, nooit zo geweest, dus wij proberen God weer een beetje genadig te krijgen en dan gaan we een hoop koeien slachten en schapen en dan zeggen we, kijk eens God wat we allemaal voor u over hebben. Zo denken de heidenen. Dat ze zo God aan hun kant kunnen krijgen. Maar dat is nou juist het wonderbaarlijke van de God van het woord. Die heeft niet een of andere bedevaart ingelast om het weer goed te maken. Die heeft niet een aflaat, die heeft geen kaasjes, branderij en al die dingen meer en om zo weer goed te worden. Nee, omdat hij genadig is, in zichzelf bewogen. Daarom geeft hij aan dat volk dat af. Dwalende, afhoererende volk, geeft hij de weg van het offer. Nou, ging dat niet altijd op. Als jij expres, opzettelijk, iemand doodsloeg, dan kon je niet een offer brengen en weer naar huis gaan. Dat kon niet. Er waren ook nog genoeg andere gevallen die kon je niet door een offer goed krijgen. De Bijbel noemt dat de zonde met opgeheven hand. Maar er waren wel een hoop andere dingen. Als het per ongeluk ging. Of als je een beest had, waarvan je wist dat hij niet te vertrouwen was en die een ander doodmaakte, ja, dan moest je eigenlijk ook sterven. Maar dan kon je daar een offer voor brengen, een vervanging. Je kon, ja, zoveel betalen of noem maar iets. Je kon dat in orde maken. Dan mocht je blijven leven. Zo waren er heel wat zonden, daar kon je een vervanging voor geven. Je kon die naaste op de een of andere manier proberen tevreden te stellen, te bevredigen. Want dat is zonde. Door de zonde ontstaat er een situatie dat de hele zaak uit zijn balans is. Er is een slag ergens ingekomen. Het is niet goed. En dat wilde God dat volk Israël laten voelen tot in het diepst van hun hart. Zo kan het niet. Zo kunnen we niet verder. Zo kan het niet goed zijn. Ook niet onder de mensen. Dat kan niet goed. Er moet weer overeenstemming komen. Evenwicht zijn. God gaf dat. Niet wij gaven dat aan God. Maar God gaf dat omdat hij genadig is. En zo kon je dan voor allerlei overtredingen tegen de wet van God, kon je een offer brengen. En dan ging zo'n man met zo'n os of een schaap, een lam, dan ging die naar de tabernakel of naar de tempel, naar het voorhof, waar het brandofferaltaar stond, naar het plein, waar de dieren geslacht werden. En dan moest hij zelf dat beest de hals afsnijden. Er werd bloed gesprenkeld tegen het altaar. Er werd gebrand. En dan? Ja, nou, dan mocht hij weer naar huis gaan. Hij werd niet gedood. Op grote verzoendag was het helemaal een grote ceremonie als die varfkoe geslacht moest worden voor de priester, voor zichzelf, die priester. Eigenlijk die priester als vertegenwoordiger van het volk, die tussen God en het volk in, want die moest er eigenlijk ook aan. Die man kon eigenlijk zijn roeping geen eens uitvoeren, want hij was ook een zondaar. En dan werd dat bloed, dan werd dat beest geslacht, en dan werd dat bloed tot achter de gordijnen van het heilige der heiligen gebracht. En bij het verzoendeksel, dat was de heiligste plaats, werd dat gesprengd. Dat was dat front, dat los deksel op de ark met die cherubim. Daaronder lag de heilige wet van God. En er werd dat bloed daar gesprengd. 7 maal heel voorzichtig, eerbiedig, als een bedekking, als een vervanging. En dat beest werd verbrand en buiten de legerplaats, er bleef niks van over, zou je zeggen. Het moest weg. Dat predikte als het ware, God kan met de zondige mensen, met hun boze daden, kan God niet vooruit. God kan zich niet geven aan die mensen. Want die mensen die passen niet bij hem. Die mensen maken overal een kronkel in en die snijden de weg af. Dat God goed zou kunnen optrekken met zo'n zondig volk. En toch heeft God, omdat hij genadig is, dat offer gegeven. Maar dat offer als vervanging, je voelt zelf wel aan, in principe kan dat eigenlijk niet. Dan moeten we voorzichtig wezen door te zeggen dat kan niet, want dat zal God wel uitmaken wat kan en wat niet kan. Maar God heeft het in zijn woord geopenbaard en zijn kinderen hebben ervan gezongen. Brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. En David zegt in Psalm 51, Heere, als u lust had aan duizenden van brandofferen, ik zou ze u geven. Maar hij voelt aan ergens tekort. Het is tijdelijk een rijke prediking van de vergeving, van de verzoening, van de mogelijkheid, van de plaatsvervanging. Maar op zich is het niet. Dat kan niet. En later is de Heere God zo toornig geworden, want toen ging dat volk Israël denken, net als de heidenen dachten. Toen dachten ze dat het een soort betaalmiddel was voor hun, dat ze aan God brachten, en dan gaven ze vaak ook nog niet eens het beste, dan zochten ze nog een kreupel dier uit waar wat aan mankeerde, en die kreeg God dan. Die werd dan als het ware God in de handen gestopt, en nou moet het weer goed wezen, want het is toch heel wat om zo'n beest te geven. Toen gingen ze ook diezelfde heidense gedachten gingen ze koesteren, die er bij ons ook zo diep in zit, dat God vergeving, min of meer, en dat hij weer goed op ons is, dat dat afhankelijk is daarvan, wat doe ik voor God? Kan ik God weer gunstig stemmen voor mij? En dan is de Heere God zo toornig dat hij zegt, heb ik je daar bevel van gegeven? Om slachtofferen en brandofferen op die manier te brengen? Ben je dan vergeten dat ik jullie het offer gegeven heb op het altaar? Dat heb ik gedaan. Ik word niet bewogen door jullie gegrien en door jullie dat je mijn altaar bedekt met tranen en dat je in alle bochten wringt. Daar word ik niet door bewogen. Daarom kan ik niet zeggen, nou vooruit, je hebt nou al genoeg geleden en je hebt nou al genoeg gegeven. Nee, dat is een fatale vergissing, zegt God. En dan zegt God, doe alsjeblieft die hele rommel weg. Het getier van je liederen, ik walg er gewoon van. Want jullie hebben het allemaal omgedraaid. Net als wat er zo bij een mens in zit van binnen en wat je ook in de Roomse kerk tegenkomt. Die zeggen natuurlijk, wij zijn doodziek en we hebben wel ontzaggelijk kwaad gedaan. Maar met de hulp van Gods genade kunnen we de Heere God toch weer zo blij maken dat hij zegt, ik zal het je dan maar vergeven. En ik zal je goede werken wel in rekening brengen. En daar wil God nou juist niets van weten. Nog wat. Dat is me eigenlijk van de week pas weer even wat duidelijker geworden. Jullie hebben wel gehoord dat zo'n offer, dat kon niet voor alle zonden. Als je iets expres deed, met voorbedachte raden, dan hielp het niet. Dan was er geen uitweg. Je kon niet vluchten naar een vrijstad, je kon niet een hoop geld betalen of koeien of wat anders om het in orde te maken. Je moest sterven. Je had het wetend gedaan. En nou zou ik eens iets heel persoonlijks willen zeggen. Ik heb daar al van mijn kinderjaren af, als ik daaraan dacht, of ik hoorde dat zeggen, of ik las het, dan sloeg de schrik me om mijn hart. Dat is zo erg niet hoor, daar gaat het niet om. En dan zonk ik zo diep in de put. Want dan dacht ik, daar heb ik dan. Daar heb ik dan. Maar jij weet goed wat je doet. Jij doet het niet per ongeluk als je dingen doet die niet goed zijn. Als je liegt of steelt of noem maar wat. En daarom krijg jij geen vergeving. En als ik dan de dominee hoorde zeggen dat Paulus, dat hij zegt, broeders, ik heb het in onwetendheid gedaan, de gemeente van Christus vervolgd. Dan zei ze bij mij van binnen, zie je wel, dat is hetzelfde, hij wist het niet. Dat kon wel vergeven worden. Maar van jou wordt het niet vergeven, want je hebt als klein kind, heb je het al gehoord, het woord van God. Je hebt het thuis horen lezen, je hebt op de catechisatie gezeten en toch heb je telkens weer tegen de Heere gezondigd. En weet je, als ik dan zoiets las in de Bijbel, of ik hoorde het zeggen, dan keek ik gauw een andere kant uit. Ik wou het niet horen. Het was gewoon een doodvonnis voor mij. En dat ik straks in het oordeel, dan zou heel de wereld, alle mensen zien. Jij hebt het expres gedaan. Jij wist wel dat het niet mocht, dit of dat. Maar je hebt gedacht, ik doe het toch. Ik kan het niet laten. Dat wist je. Ik heb wel eens gezegd of gedacht. Dan maar naar de hel. Maar ik kan het niet wat God van me wil. En dan werd er gezegd, en je wil het niet ook, anders zou je het niet doen. Dan blijft er geen slachtoffer voor jou over. Want de hele Bijbel, het Oude Testament is er vol van. Er is geen vergeving, er is geen offer voor. Ik weet niet of jullie dat ook wel eens gedacht hebben, maar wat kan het benauwd zijn? Dat elke keer het vonnis des doodschuldig, geweten en niet gedaan. Ja. En dan klant ik me vast, nou ik, ach Heer Jezus, u hebt toch gezegd, Vader vergeef het ze, want ze weten niet. Ja, daar heb ik weer, want ze weten niet wat ze doen. Die mensen wisten niet wat ze deden, maar jij wel. Jij hebt het geweten. Van je vader, van je moeder, van de dominee, in de kerk, van de Bijbel, jij weet het al. Ja. Is daar nou een antwoord op? Als er iemand in de kerk zou zijn die zich daar nou mee aangevochten voelt. Of weet. Is er dan nog een boodschap? Ja. Psalm 51. Psalm 51. David, voor die zonde was geen offer. Als je zoiets deed met voorbedachte raden, een man de dood injagen. Omdat je zijn vrouw genomen hebt en omdat je niet wilde dat het uitkwam. Daar is in de hele wet niks te vinden dat je dan zou mogen blijven leven. Er is geen offer voor, daar zegt het zelf. Al zou je duizenden dingen doen of laten, het is gewoon niet meer goed. Kan niet meer. Er is geen vervanging voor. Maar nou juist dacht ik, gisteren en net toen we zongen, ja, inderdaad. Daarom was er geen vervanging. Dat wij zouden beseffen. Ja, jongens. Hier helpt geen moedertje helpt meer aan. Je hebt bewust, heb je dit en dat gedaan. Daar kun je niet meer voor offeren. Daar kun je geen, nee. Wat dan? Hoe is David dan zalig geworden? Hij was onder de genade. Hij was onder de genade. En omdat David onder de genade was, daarom heeft hij verlangd en uitgezien en geprofeteerd van die andere vervanger. Die grote zoon, die uit zijn geslacht geboren zou worden. Dat is de enige vervanger. En daarom raakt dat nou zo ver en zo diep, dat nou een mens, die vol van schuld is. Hij staat in de schuld bij God. God niet bij ons, maar wij bij God. En die zichzelf aan moet klagen dat hij het wel wist. Dat het verkeerd, dat het zondig was. Dat hij tegen de liefde gezondigd heeft, tegen een goeddoend God. Dat het nou toch vergeven wordt. Waarvan geen vergeving mogelijk was door de wet van Mozes. Dat kon niet. Door deze, die Heere Jezus Christus, is er nou vergeving mogelijk. Waar de wet niks meer had om ons een offertje aan te wijzen. De wet is aan het eind, die kan niet anders zeggen, nee. Is te erg. Dat is zo goddeloos. Dat is zo liefdeloos. Jij moet weg. Kan nooit meer goed komen tussen God en jou. Door je eigen ongerechtigheid. Daar zendt God zijn zoon. In de gelijkheid van dat zondige vlees. En dat voor de zonde. Opdat de zonde veroordeeld zou worden in het vlees, in mijn vlees, in een mens, die tegelijk God was. En daar zie je nou, het einde der wet is Christus. Een iegelijk die gelooft. Want hij kan die prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd. Nog eeuwigheid voldoen. Hij zit aan alle kanten ingespekt. Want waar het nou eigenlijk om gaat, want dat is de hoofdsom, zegt Jezus. God liefhebben boven alles en daarnaast als jezelf. Dat eigenlijke, dat merk van alle geboden van God. Daar komt nou mijn jammerlijke staat in uit, dat ik dat nou net niet heb. Een huilend kind dat het uit liefde verkeerd doet, uit liefde, maar dat kan wel eens, weet je wel. Dat zou er niet zo erg zijn. Maar een kind dat zo liefdeloos is, dat God zegt, een os kent zijn bezitter en een ezel de kribbe mijn heren, maar mijn volk kent mij niet. Daar is toch niks, dat kan toch niet, dat kan er niet goed komen. Nou staat er in de Bijbel, dat God toch in het Oude Testament, een heleboel van die zonden, dat hij die liet bedekken door een vervanging. Een offerdier, een boete. Maar, staat erbij, God liet die zonde als het ware passeren, maar het was niet zijn echte aard. Het was Gods aard niet, Gods wezen niet. Want Gods wezen is zo heilig en rechtvaardig, dat wezen van God wil als het ware het kleinste, wat wij dan het kleinste noemen, direct uitschakelen. Want God kan er niet mee weg. Maar God heeft dat verdragen. Totdat de echte vervanger, de echte losprijs, het echte zoenmiddel, daar was. Jezus Christus. En dan zegt de apostel, welke God voorgesteld heeft, als een verzoening voor onze zonde. Als een vervanger. Als een bedekking, als een uitdelging. Die lieve Mozes, die voelde ook wel aan waar de schoen wringt. Hij zegt, Heer, ik weet geen raad meer. Delf mij uit uw boek. Ik kan het niet meer aan, dat volk. Laat mij dan een soort zoenmiddel zijn, een vervangmiddel. Maar laat dat volk dan leven. En zelfs dood mij.
dat de heidenen niet zeggen, die God die begonnen is om dat volk uit Egypte te verlossen, hij heeft ze niet in het beloofde land kunnen brengen. Mozes voelde dus, dit is allemaal zo erg wat het volk doet. Er moet wat gebeuren. Dood mij dan maar. Als ik genade mag vinden in uw ogen, heren, dood mij dan. En laat zij dan maar leven. Maar dan zegt de heren, dat kan niet. Dat kan niet. Ik bel er uit mijn boek die ik wil. En wat wil dan God? Dat eigen kind, Jezus Christus, uitdelgen. Het allerliefste, de grootste schat die de Vader heeft, het is zijn eigen zoon. Die. Kijk, mensen in het Oude Testament hebben gebeden, delg me niet uit het boek der vrome Heere God. Laat de deksel toch niet boven mijn hoofd dichtklappen, dat ik in de afgrond terecht kom voor eeuwig, Heer. Heer, ik weet geen raad. Job zegt, ik zal mijn rechter om genade bidden. En Jeremia zegt, ik zal tot de Heere zeggen, verdoe mij toch niet. Heere, kastijd me maar, doch doe het met mate, niet in uw grimmigheid, want er blijft niks van me over. En ze hebben hun zin gekregen. God heeft ze gehoord. Maar nou, het kind. Gij antwoordt niet, zij ik desdaags moog kermen. Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. Dat is nou de grond. Door de Vader gelegd. Dat is nou het fundament. Paulus zegt, als iemand op dat fundament iets bouwt. Stro, stoppelen, waardeloze dingen. Of kostbare dingen die de vuur toets kunnen doorstaan. Wel, zegt Paulus, straks komt het vuur en het zal alles beproeven. Als iemand op dat fundament bouwt, hooi, stro, stoppelen, dat hij misschien ook nog wel een beetje denkt, ja, maar ik heb erom gebeden, ik heb dit en ik heb dat en ik heb mijn tranen en, oh, ik ben zo benauwd geweest of ik ben toch zo... Nee, het vliegt allemaal in brand. Maar, en dat vind ik zo troostrijk, maar zegt de apostel, zo iemand zal zijn ziel mogen behouden zien, als door vuur heen. Hij zal het in één ogenblik zien, hoor, dat hij voor God niet kan bestaan. Ook niet als een bekeerd mens. Maar hij zal behouden worden, als hij op die Christus alleen mag zien. Verzoening. Doordat Jezus Christus als het zoenmiddel tussen beiden is getreden, daar hangt nou alles van af. Dat is eigenlijk ook de boodschap. Ik heb dat vrijdag nog mogen zeggen, getracht in alle eenvoudigheid te zeggen, kijk, ik ben geen dienaar als het goed is van de dood. Hoe ernstig en tragisch en verdrietig de omstandigheden ook kunnen zijn. De verkondiging blijft, mannen. Door deze wordt u verkondigd vergeven. Van al die zonden, waar de wet geen raad meer mee weet. Die de wet je nooit vergeven kan. Het is eigenlijk het hart van de prediking. Ik weet, er is heel veel in het leven. Je zou heel veel terreinen kunnen noemen waarop de Bijbel het woord van God haar licht laat schijnen. Maar het hart en de kern, waar we straks ook ons hoofd op zullen moeten neerleggen. Ik geloof de vergeving der zonden. Dat is het voornaamste. Ergens. Het is niet het einde. Het einde is zondeloos eeuwig voor hem te mogen leven. Maar hier voor arme zondaren, en ik hoop dat we dat ook zijn, niet als een soort waarmerk of keurmerk, ik arme zondaar, nee, zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel het in de zin mensen die werkelijk aan alles gebrek hebben. Voor God blijft dit de boodschap die ons kan verheugen met een onuitsprekelijke vreugde. Dat God, zo gaat het gelijk al goed, voel je? Dat God gaat niet over een paus. Gaat niet dat vader en moeder zegt, of vrouw lief zegt, of kinderen zeggen, of vader zegt, nou, ik vergeef het je. Dat is ook mooi, dat hoort ook. Want, zegt Jezus, Petrus, discipelen, als jullie je broeder niet vergeven, dan zal mijn hemelse vader je ook niet vergeven. Het hoort er dus wel bij, maar het is niet de grond. Het is een vrucht van zijn liefde. Maar dit is het echte spoor dat God. En zie je hier eens even af van al die mensen met die heidense inslagen, die wij ook nog hebben, dat we bij de Here aankomen, met alles wat van ons is, en dat we denken, nou zal de Here toch ook wel goed voor me zijn. De Here zal me toch wel vergeven. Ik ben zo verdrietig, ik ben zo verslagen. Het is zo'n pak voor me. Nee, dat God, zie, ik breng voor mijn behoud u geen wierook, mirre of goud. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Die de armen kleedt en voedt, die de zondaar leven doet. Daarom niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, al zou ik ganse nachten wenen, ze kunnen me niet redden. Dat God, dat is zuiver. Daar hebben we ook wat aan, want wij hebben met God te maken. Wij moeten alle voor de rechterstoel van God geopenbaard worden. Ons leven is in zijn hand. Hij is de levende God. Nou, die God, dat God nu, om het genoeg doen van Christus wil. Daar wordt nou dat hele offer mee aangeduid van Christus. Niet alleen dat hij gedaan heeft wat ik niet gedaan heb. God lief gehad en de naaste al Gods geboden vervuld. Maar hij heeft ook het vonnis. Het strenge rechtvaardige vonnis dat op mij rustte, de ziel die zondigt, die moet willige zondaar, die moet sterven, die moet dood voor eeuwig. Dat oordeel heeft hij op zich genomen. Kijk kinderen, nou moet je eens niet zeggen vanavond, ik begrijp het niet, ik begrijp het ook niet. Maar dit is in knop en in bloem het hele evangelie voor zondaren. Dit is het genoeg doen van Jezus Christus. Dat hij de plaats heeft ingenomen. Dat hij mij vervangen heeft. Dat hij het zoenmiddel wilde zijn. Nu, dat God om dat werk van Christus in lijden en in gehoorzaamheid. Dat hij om dat werk al mijn zonden
Nou.
Ja, wij onderscheiden wel, en dat is begrijpelijk. Daar kan ik wel levendig indenken. Of dat je iemand doodgeslagen hebt, of je hebt iemand een verkeerd fix uitgescholden. Dan zeggen wij natuurlijk, voor God is het zo, dat het maakt ons tot moordenaars. De gedachte al, maar in ons menselijke leven. Nou. Dan is het wel wat verschil. En nou is de vorst der duisternis, de Satan, die ons altijd hindert en in de weg staat, die gaat die ene zonde tegenover de andere zetten. En voor de ene die nou bijvoorbeeld dit zwak heeft, zegt hij, ja, maar dat. Omdat hij weet dat je daar zoveel keer aan bezweken bent, aan die verleiding. En dan brengt hij die naar voren. En dan zegt hij, ja, dat zou wel vergeven kunnen worden. En dat, ja, dat kan ook wel. Maar dat niet. Dat nooit. Man, als de mens niet wist. Zo praat hij dan. Dan zouden de mensen nog zeggen van, ja, hoor eens maar, dat vergeef ik je niet. Zo is de vorst der duisternis bezig. En zelf hebben we ook dat gevoel. Als ik dat nou maar niet gedaan heb. Als ik dat. Maar dat is niet overeenkomstig het woord van God. Het woord van God is. Al mijn zonden. Al waren ze zo rood als scharlaken. Of dat we ze licht of zwaar achten. Of het ene meer zwaar dan het andere. Al mijn zonden. Allemaal. Van mijn vroegste tijd af. Allemaal. Ja. Dat moet toch een blijdschap zijn. Kijk. Ik heb altijd de gedachte dat de vrucht van deze blijdschap is de vreze des Heeren. Dat komt, ik heb altijd zo weinig verwachting dat mensen, omdat dit moet of dat moet, dat ze nou werkelijk luisteren. En dat ze nou werkelijk de zonde haten, mijden en vliegen. Weet je hoe dat komt? Ik heb gemerkt dat we er gewoon naartoe kruipen. We kruipen er gewoon naartoe, naar het kwaad. Als de Heere zegt, dat moet je niet doen, daar moet je niet naartoe gaan. Dan gaat er wel naartoe. Maar nou weet ik ook, en het klinkt raar, hè? Niet de donder van het oordeel. De vlammen van de hel. Maar dit, dat God om het genoeg doen van Christus al mijn zonden vergeeft. Dat is net als dat je op een ander spoor gezet wordt. Dan is er ook niks te verdienen of zo. Maar dan is het echt van harte wat vrij heeft elk uw wet. Bemind. Wat is de Heere goed? Is dan het goede mij de dood geworden? Nee, helemaal niet. Maar de zonde is mij de dood geworden. Wat is de Heere goed? Ik heb wel eens gezegd, alleen zonden die vergeven worden, daar heeft de mens last van. Dat had een bepaalde achtergrond. Ik bedoel dit, wij komen niet uit onszelf tot zonde kennis en dat we voor de Heere gaan erkennen, ik heb gezonden. Maar als we bij die Christus gebracht mogen worden, dan, dat God nou alles vergeet. Je zou zeggen, nou dan hoef je niet meer te huilen en dan ga je juist huilen. Dan zou je zeggen, de duivel die fluistert ons in, nou als het zo is, dan komt het er niet zo meer op aan. Want, hou je zonde. Nou wat top je dan. En daar buigt hij zijn hoofd en zegt, ach Heere, voer mij uit mijn gevangenis en mijn voeten uit alle boze netten. Help me toch, Heere. Dan is het verdienen is eruit, alles is eruit. Maar door de blijdschap, door de verwondering, door de grootmoediging bij het kruis van de Heer Jezus Christus, daar vloeit alleen uit voort. Schraag op uw spoor mijn wankelende gang. Ben je er blij mee? Ik laat nog maar een klein stukje over hoor. Want anders wordt het gauw te laat. Maar mag ik eens vragen, ben je er blij mee? Ik kan het niet maken op dit moment, maar ik weet, als je het op een ogenblik krijgt te geloven, oh, dan voel je je zo blij. Je kan midden in de zorgen zitten van allerlei toestanden die je neerdrukken en allerlei aanvechtingen of beslommeringen van het leven. Dat je geen uitweg meer ziet. En als opeens de Heer de knop omdraait, dat het licht wordt. Al mijn zon. Och ja. Bij de een uit het zicht, dat mannetje dat uitte het zo bij opa in de kerk, die was zo blij. Hij kwam thuis. En hij was zo vrolijk. En hij had een groot gezin. En op een gegeven moment uit de kerk stonden ze allemaal in de kring. En ze zongen Jan Huigen in de ton. Met een hoepeltje erom. Ja, dat kenden die kinderen. En de ton die viel in duigen. Toen zaten die in elkaar en toen was die dood. En toen opa het bekend maakte, toen riep die hip, hip, hoera. Hij was thuis. En toen waren de mensen zo boos. Toen zei ze, dat maak je mij niet wijs. Dat bestaat niet, hoe kan dat nou? Maar ze begrepen het niet. Ze begrepen niet bij de een uit het zich zus, bij de andere zo, maar dat je dan ook weer zin krijgt om met de kinderen te spelen, en om aan je werk te gaan. Of weet ik wat, misschien gaat de een met toortjes spelen en de ander. Het klinkt raar, en toch, ik weet dat dat zo is. Als die blijdschap over je leven komt, dan kan het best zijn dat je je arm om je vrouwtje heen slaat en ze een kus extra geeft. En je kindertjes een extra kus geeft. En zonder dat je nou misschien loopt te preken of wat ook, is voor ieder verschillend, dat ze denken, wat bent u vrolijk papa? Wat scheelt eraan? Heb je de 100.000 gewonnen? Nee, veel meer, die al uw krankheden geneest, die mijn leven verlost van het verderf. Amen. Trouwe heren, vriendelijk dank voor alles, voor dat grote, dat onbegrijpelijke, dat u vijanden met uzelf verzoend hebt door de dood van uw zoon. En zulke lelijke vijanden, heren, die het verdiend hebben dat u nooit naar ze omkijkt. Want niet alleen doen we verkeerd, maar we zijn verkeerd. Ach, wij kunnen u daar niet voor danken. Maar wij hopen zo van harte dat we eenmaal voor u mogen staan. En mogen juichen van goederharte. Halleluja. Lof zij het Lam. Dat ook mijn zonde op zich nam. En dan zal de Vader geprezen worden. En de Heilige Geest. Voor dat wonderbare geheim. Heere wil verder met ons zijn. En met de zieken. En met de ouden en zwakken. Met de verdrietigen en bedroefden, met de aangevochtenen en de benauwden, wilt u krachtig met uw Heilige Geest in ons aller hart werken.
leid ons zo, van de ene dag tot de andere. Totdat de eeuwige dag daar zal zijn. Amen.